Dit is de podcast Risk Has the Future. In deze podcastreeks delen we de rijke historie van de markt, kijken we naar de dag van vandaag en gaan we vooral in op de uitdagingen van morgen. Zolang we de toekomst niet kunnen voorspellen, zullen er altijd risico's blijven die verzekerd moeten worden. The future has risks. Risk has the future.
Fijn dat je luistert naar Risk Has the Future. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. In deze aflevering praat ik je bij over de geopolitieke ontwikkelingen in de wereldoorlog in Europa, spanningen met China, toenemende cyberaanvallen, er gebeurt nogal wat. Welke invloed hebben die grote ontwikkelingen in de wereld van de verzekeringsmarkt? Daar gaan we het in deze podcast over hebben. En dat doe ik met Rob de Wijk, directeur van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Sinds de oorlog in Oekraïne heel erg bekend van zijn dagelijkse podcast Boekestein en de Wijk bij BNR. Nienke Brouwer, senior associate bij Stibbe. En Jolien Kruid komt bij mij aanschuiven, advocaat bij Van Tra Advocaten. We komen natuurlijk weer live vanaf het event co-podium van de VNAB. Wellicht ben je er geweest als je nu luistert. Dan mag je nog een keer de inspiratie van Rob de Wijk meemaken. Of niet. En dan weet je zeker dat je er volgend jaar bij moet zijn. We gaan beginnen.
Dit is de podcast Risk Has the Future.
De wereld is aan het veranderen. Voor het eerst in lange tijd is het weer oorlog in Europa. En Amerika en China die strijden om economische macht. In Europa worden we steeds meer gedwongen om ons eigen pad te kiezen, lijkt het wel. Los van Amerika. Nou, het voelt misschien allemaal een beetje ver van je bed en het raakt de economie en de manier waarop bedrijven opereren. Nou, daar gaat het ook op deze tweede dag van het co-podium waar we deze podcast opnemen over. En te gast is Rob de Wijk, de directeur van het Haag Centrum voor Strategische Studies. En natuurlijk ook de maker van Boekestein en de Wijk, de meest populaire podcast in Nederland. Ja, Rob, fijn dat je ook in onze podcast eventjes wil aanschuiven. Ja. Even in de notendopjes, misschien een gekke vraag, maar die ontwikkelingen die ik net schets. Waar zeg je dan, let dan daarop als je het vooral bedrijfseconomisch wil bekijken voor de luisteraar van deze podcast?
Nou, je moet altijd je realiseren met wie je zaken gaat doen. He, dus als je bijvoorbeeld zaken gaat doen met China, waar ik op zich niet tegen ben, dan moet je je wel realiseren dat dat een staatskapitalistisch land is. Het is een autocratie en het is staatskapitalistisch. Staatskapitalistisch betekent feitelijk gewoon dat de economie politiek is in belangrijke mate en dat voor een autocraat de economie ook een politiek instrument daarmee wordt. Dat moet je dus gewoon realiseren. Dat betekent dus dat je niet moet denken dat het vrijhandel is volgens Europese normen of Amerikaanse normen. Dat is gewoon niet zo. Er zit altijd een politieke component aan. En dus als je zaken gaat doen, dan moet je altijd realiseren dat er een politieke component is en je moet er ook achter zien te komen. Dat verschilt echt van bedrijf tot bedrijf of van activiteit tot activiteit welke component dat is.
Maar het laatste is interessant. Dat betekent dat je daar echt een goede due diligence moet doen, een analyse moet maken, je informatie moet gaan inwinnen.
Ja, ik ben ook een groot voorstander van het doen van geopolitieke due diligence. Dat heeft er mee te maken dat de wereld echt aan het veranderen is. Dus op het moment dat een land als China opkomt en je ziet dus dat die andere landen aan zich probeert te binden door middel van dat Belt and Road initiatief, dus die nieuwe zijderoutes. Je ziet op dit ogenblik dat er ook blokvorming gaat plaatsvinden binnen de internationale betrekkingen waarbij landen, zoveel mogelijk gelijkgestemde landen om zich heen aan het verzamelen zijn. Ja, op dat moment weet je gewoon dat de handel gaat veranderen.
Ja, nog even naar oorlog, want ik zei het al, het is nu oorlog in Europa. Wij zijn geneigd om oorlog toch vooral te zien als een strijd met bommen en raketten. Maar het is eigenlijk een economische oorlog. Of zeg je nee, dit is toch vooral ook een defensieoorlog?
Wat er op dit ogenblik gebeurt in Oekraïne? Ja. Ja, dat is gewoon echt een oorlog met wapens. Iets anders is het niet.
Maar wat erachter maar zit, is anders.
De economische implicaties zijn gigantisch. We zijn nu in Europa, maar dat geldt ook voor Amerika, verschoven van sancties naar economische oorlogvoering. Dat zie je ook aan het feit dat besloten is om geen energie meer te importeren vanuit Rusland. Dus het gaat veel verder dan alleen maar sancties. De bedoeling is echt om Rusland heel hard te raken, waarmee je dus overigens niet in staat bent om die oorlogsinspanning te stoppen in Oekraïne. Maar je bent wel in staat om het land op zich te raken. Hoewel dat ook allemaal nog maar bewezen moet worden. Rusland wordt geraakt, maar heeft nog niet een prikkel om terug te komen op het pad die het is ingeslagen. Dat kan echt nog jaren gaan duren. De economische dimensie wordt steeds groter en het leidt tot meer inflatie. Het leidt tot onder andere door hogere energieprijzen. We hebben gewoon grote problemen met importen vanuit Rusland. Onder andere van essentiële grondstoffen die je nodig hebt. Neon is er zo eentje die je ook nodig hebt voor de fabricage van chips. Oekraïne speelt er een rol in. Door die oorlog zijn de voedselprijzen overal in de wereld omhoog gegaan. Onder andere door het probleem wat er is met de graanexport. Nou, ga zo maar door. Zo'n oorlog heeft een disruptief effect op, laten we zeggen, de internationale handel, de internationale voedselvoorziening, de internationale energievoorziening.
En als je het van de buitenkant bekijkt, dan heb je het idee, nou, we doen dus geen zaken meer met Rusland, maar dat is dus niet waar.
Nee, er is
ook we doen wel zaken, we doen misschien wit zaken, maar we doen ook grijs en zwart zaken.
Ja, een hele hoop onderdelen van de economie zijn, die vallen niet onder sanctieregime. Dus wat je met de sanctieregime probeert te doen, is voor te zorgen dat die oorlogsinspanning wordt getroffen. Dus je probeert bepaalde onderdelen van de industrie probeer je aan te pakken. Je probeert met name high-tech aan te pakken. Dat mag ook niet meer geëxporteerd worden. Maar een hele hoop is nog steeds toegestaan.
Ja, en wat de mensen doen die naar deze podcast luisteren, die proberen een schip of een transport te verzekeren van spullen die dus ook naar China gaan, of naar Rusland gaan, maar zeker ook naar China, maar ook naar Rusland toe gaan. En die zijn dus in anderhalf jaar tijd in een compleet ander werkveld terechtgekomen.
Ja, tuurlijk. Ik bedoel, je kunt niet meer zomaar een schip naar Rusland sturen en handel gaan drijven. En dat geldt al helemaal. Kijk, olie mag nog steeds, maar het mag alleen maar vervoerd worden onder een bepaalde prijs. $60 per vat, als ik het goed uit mijn hoofd weet. Nou, wat je dus gewoon ziet, en dat is echt heel erg interessant, is dat er dus nu reders zijn die omzeilen die sancties door middel van spoofing. Dus door middel van het doen van technieken waardoor het lijkt alsof de plek waar een schip zich bevindt een hele andere is. En je ziet dus dat er nu schepen varen met olie van Rusland naar China. En die olie kost meer dan $60 per vat. Het zit op $73 tot $80 per vat, weten we op dit ogenblik. Dat mag dus niet. En die schepen zijn dus niet te verzekeren. En wat we dus nu zien, is dat door het manipuleren met de transponders, het net lijkt alsof ze ergens anders zitten. En daarmee weer dus ook de hele verzekeringstoestand wordt omzeild. In Amerika is het nu echt een groot punt aan het worden. Maar daar loop je denk ik uiteindelijk ook in Europa tegenaan. Dat kan niet
precies.
Anders.
Even terug naar het land China. Wat dus bedrijvigheid inzet als politiek instrument. Wij zijn daar Europa niet zo goed in. Sterker nog, we vinden dat ingewikkeld. Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Hoe moeten we nou als Europa weer een sterkere macht worden en misschien minder een speelbal van Amerika en tegelijkertijd met China zaken blijven doen, waarin ik een land als Duitsland herken, wat enorm graag zaken doet met China als het alleen nog gaat over die auto-industrie.
Ja, klopt. Nou, kijk, je moet op een aantal punten moet je minder afhankelijk worden van China. Maar dat is heel erg lastig. We zijn afhankelijk van essentiële grondstoffen, onder andere zeldzame aarde. We zijn afhankelijk van China voor grondstoffen die je kunt gebruiken voor halfgeleiders. We zijn voor onze vergroening in belangrijke mate afhankelijk van China. Als je ziet dat de grote technologische doorbraken op dit ogenblik ook in China plaatsvinden, thoriumreactoren, om maar eens wat te noemen, daar dromen velen van. Ook in Nederland, maar in China gebeurt het. Nou, ga zo maar door. Dus je kunt dat land niet afgrenden. Dat kan gewoon niet. Dat is te groot. Het is te machtig. Het is te technologisch geavanceerd. Het is echt eigenlijk onzin om dat te proberen te doen. Dus je moet toch op een of andere manier, en dat is een politiek vraagstuk en niet een vraagstuk voor het bedrijfsleven, maar op een of andere manier moet je een werkzame relatie houden met dat land. Daar heeft, moet ik zeggen, Europa wel vorderingen gemaakt. Want Amerika heeft lange tijd op toer van de decoupling gezeten. Dus totaal afgrendelen om ervoor te zorgen dat dat land zich niet verder gaat ontwikkelen. En dus de nummer 1 positie van Amerika kan overnemen. En Europa heeft gezegd, nee, we gaan naar de-risking. We moeten de risico's van China zoveel mogelijk teniet doen. Dat betekent dus dat je moet gaan diversificeren. Niet alleen maar naar China kijken. Je moet je eigen industrie opbouwen. Je moet ook zelfs grondstoffen proberen te winnen in Europa. En al die besluiten zijn genomen ook om een eigen industrie op halfgeleidergebied te gaan ontwikkelen. Dus dat gebeurt allemaal wel. Het probleem is alleen, we zijn, vind ik, gewoon veel te laat.
Ja, en als je dan kijkt naar dat de-risking, we hebben in Nederland ASML, waarvan de Amerikanen zeggen van, we willen niet dat de allernieuwste machines die ASML kan produceren, naar China gaan. Ja. Wat betekent dan de-risking? Dat we daar niet meer boos over zijn naar de Amerikanen, maar dat we dat omarmen? Dus dat we dan als Europa zeggen, nee dat is inderdaad een goed idee.
Nee, dit is een geldig probleem wat ook buiten de-risking valt. Kijk, hier zou je kunnen gaan de-risken door te zeggen van, ASML is zo groot voor Nederland. We laten de exportvergunningen afgeven door Brussel. Ik zou daar een groot voorstander van zijn. Want nu kan.
Maar wat is het gevolg daarvan als Brussel dat gaat doen?
Nou, Brussel kan tegen Biden zeggen, bekijk het maar. Nederland niet.
Maar wat vind jij politiek strategisch? Zouden we niet inderdaad die technologie in Europa moeten houden wat de Amerikanen ons dus eigenlijk opleggen?
Ik zou er een groot voorstander van zijn om dat te doen. Maar uiteindelijk weet je, gaan die Chinezen dit ook ontwikkelen. Kijk, het hele punt is dat er een soort window of opportunity is van een jaar of 10. Daar zijn de geleerden langzamerhand wel over eens. China heeft een aantal structurele problemen. De bevolking neemt af. kantelpunt in de bevolkingsgroei was dit jaar. Die neemt af.
Het krimpt weer en het vergrijst.
Het krimpt en het vergrijst. Dus economisch zijn er een paar grote problemen. Dus wil China wat doen, dan moet ze dit soort structurele effecten opvangen door middel van innovatie. Tegelijkertijd blijft het een heel groot land. Blijft het een uitdaging voor de Verenigde Staten. En wil Amerika niet overleugeld worden door China. Dus zal ze die technologische, economische ontwikkeling van China proberen te vertragen. Dat is wat gebeurde onder Trump en wat nu gebeurt onder Biden.
En de volgende president, wie dat dan ook is, gaat daarmee door.
Die gaat daar absoluut, maakt niet uit wie, maar die gaat daar gewoon mee door. Ik denk wel dat we met die Amerikanen zoveel mogelijk moeten optreden. Want als we dat niet doen, weet je, dan staan we er helemaal alleen voor. En het gaat niet goed in Europa. We zijn vol overgave zijn we gaan vergroenen. Hartstikke mooi. Maar we hebben ons de importen van energie van Rusland die zijn gestopt. Maar het gevolg is wel dat als je nu kijkt naar de energieprijzen in Europa in vergelijking tot die van Amerika, die zijn ja zoveel lager dat het ook interessant wordt om jouw productie over te hevelen naar de Verenigde Staten. Dus deindustrialisatie dreigt. Of de soep zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend, dat weten we nog niet. Maar het zou kunnen.
Laatste vraag. Europa, een van jouw mantra's is: Europa zal veel strategischer moeten leren werken en denken. Dat hebben we echt verleerd. We zijn lui geworden. En naast dat niet strategische denken, hebben wij de uitdaging dat wij nogal de dominee kunnen zijn. Ja. We kijken naar mensenrechten, we kijken naar democratie en dat willen we dan bevorderen. Nou, het WK voetbal in Qatar is daar een equivalent van.
Dat is echt niet geloofd.
Hoe gaan we nou als Europa onszelf opnieuw uitvinden door weer strategischer te zijn? Onze economische macht met 500.000 mensen sterker in te zetten en tegelijkertijd misschien toch wat minder last te hebben van het feit dat we overal met ons vingertje omhoog rondlopen.
Nou ja, weet je, je zult dat een keer moeten afleren op deze manier. Kijk, ik ben niet tegen waarden. Natuurlijk niet.
Jij hebt ook
maar waarden als exportproduct worden echt steeds inhoudslozer. Dat wordt een lege huls. Waarde, daar moet je jezelf toe laten leiden. Als jij zegt van ik wil geen zaken doen met een bepaald land, Dan moet je dat vooral dan ook maar niet doen. En dan moet je ook de consequenties trouwens nemen. Qatar is een fantastisch voorbeeld van. We moeten een keer ophouden met het alleen maar te zien in termen van ethische vraagstukken. Dat is het niet meer. Het is een strategisch vraagstuk geworden. Je moet pragmatischer omgaan met je internationale politiek. En dat betekent dus ook dat het steeds lastiger wordt om bedrijven ook echt alleen maar te gaan gebruiken voor het uitvoeren van politieke wensen. Want dat is eigenlijk wat er steeds meer gebeurt. Dat zien we ook met die zogenaamde supply chain due diligence. Dat is echt een geweldig probleem. Gaat het veranderen? Ja, natuurlijk gaat het veranderen. Als je het vergelijkt met de discussies van een paar jaar geleden, is het al veranderd. Het probleem is alleen in Europa dat de wal het schip altijd keert. En dat vind ik wel een probleem. We kijken niet vooruit. We zien continu wat er op je afkomt. Dat zien we al een hele tijd. Wat er nu gebeurt. Ik bedoel, ik heb mijn eerste boek hierover schreef ik in 2005. Dus zeg niet dat het al niet een keer is opgeschreven. En ik was zeker niet de enige die dit heeft opgeschreven. Zeg maar in mijn wereld van de geopolitieke experts weten we dit al een hele tijd.
Maar niemand wilde luisteren.
Maar niemand wil luisteren. En nu is het zo dat iedereen zegt van ja, het is wel zo. Maar ja, dat hadden we eerder moeten weten. Nou, we wisten het eerder. Dus de wal keert het schip. Dat is het hele grote probleem. Dus je gaat eerst nog door een heel diep dal heen. En dan wordt het beter.
Er luisteren weer heel veel mensen vandaag. Dankjewel in ieder geval voor jouw uitleg en inspiratie in deze podcast.
Graag gedaan.
Risk has the future. The future of risk.
Co-podium is natuurlijk een samenzijn van al die professionals uit de verzekeringswereld. Maar wat brengt ze hier?
Ik denk dat ik zelf de EU-regelgeving relevant vind, omdat dat voor mij ook wat met werk te maken heeft. Maar het klimaat natuurlijk ook.
En het heeft mij wat meer wel duidelijkheid gegeven. Zoals bijvoorbeeld de keynote-spreker aangaf van de reden waarom, et cetera. Dat gaf wel wat meer duidelijkheid waarom dingen gebeuren.
Ik denk met name de laatste sessie over, eigenlijk ging dat over duurzaamheid, sustainability. Ik denk dat is iets wat ons allemaal aangaat. En dat pas probeer je in je eigen leven toe te passen. En dat heeft daar heel erg impact op. Maar ook hoe kan je het in je zakelijke leven, zeg maar, invulling geven.
Ik ben begonnen met cybersecurity en daarna nieuwe EU-regelgeving. Ik heb net NBA gevolgd, NBA-voorwaarden. En hierna ga ik volgen verzekering, oorlog en sancties.
Je hoorde een aantal van de bezoekers hier aan het co-podium in Rotterdam.
Dit is de podcast Risk Has the Future.
Ja, en een van de manieren om de economie natuurlijk te raken is computersystemen platleggen. Het aantal gevallen van cybercrime neemt toe. En dat maakt ook de rol van de verzekeraars steeds groter. Nienke Brouwer is senior associate bij Stibbe en hoofd van de afdeling TMT en lid van de technische commissie Cyber hier bij de VNB. En ik ontmoet Nienke ook op het co-podium event van de VNB. Welkom in de podcast.
Dankjewel.
Ja, vorige week nog een aanval van pro-Russische hackers op de websites van Nederlandse havens. 4 stuks geloof ik. Uh-huh. Zorgt de oorlog in Oekraïne eigenlijk nu voor meer digitale aanvallen?
Of het er meer zijn, dat weet ik niet. Heel eerlijk gezegd. Maar wat we wel zien is een toename van het aantal aanvallen op bepaalde kritieke infrastructuur. En het risico dat je daar een doelwit van bent. Want ja, digitale aanvallen, een digitale oorlogsvoering, dat hoort er tegenwoordig natuurlijk gewoon bij. En het voorbeeld dat je noemt, wat ik erover heb gelezen, ik ben er verder niet bij betrokken geweest, is dat dat ook een voorbeeld is van zogeheet hacktivism. En of dat echt van een statelijke actor afkomstig is, dat weten we vaak niet. Wel dat dit soort aanvallen worden ingezet om een bepaald statement te maken, dat zien we wel steeds meer.
Ja, hacktivism, in dit geval Russen die willen laten zien, die oorlog doet ertoe. Mm-hmm. Maar je zegt, ik weet eigenlijk niet of dan het Kremlin erachter zit.
Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te bepalen vaak.
Ja. Nou zijn er dus aanvallen die vanuit een staat zouden kunnen komen, zoals deze of actoren in zo'n land. En er zijn natuurlijk gewoon criminelen die met ransomware geld willen verdienen.
Zeker.
Maar wat is eigenlijk de verhouding? Wat komt er meer voor?
Ook dat weet ik eerlijk gezegd niet wat er meer voorkomt. Maar we zien natuurlijk wel dat statelijke actoren zo nu en dan achter een aanval zitten. Althans lijken te zitten. Want wat ik net zei, dat is vaak heel moeilijk te bepalen. Er is toch een grote mate van anonimiteit bij dit soort aanvallen. Maar dat er een verschil bestaat tussen aanvallen bijvoorbeeld vanuit statelijke actoren om een bepaald punt te maken of om een doel te bereiken. En criminele organisaties die uit zijn op bijvoorbeeld geldelijk gewin. Ja, dat verschil is er zeker.
Ja, en de vraag is natuurlijk wanneer de schade groter is. Want als iemand jou gaat afpersen, dan kan ik me voorstellen dat je meer schade hebt.
Dat zou kunnen. Bij afpersing is het vaak zo dat ook je bedrijfsvoering stil ligt. En juist dat stilliggen van die bedrijfsvoering, dat is vaak echt de allergrootste schadepost.
Ja, want alles wordt platgelegd en je kunt er niet meer bij totdat je betaalt.
Dat is de redenering van de criminele organisatie vaak. En de angst is natuurlijk vaak dat als je betaalt, dat je dan alsnog niet de sleutel weer terugkrijgt. Dus daar moet je natuurlijk wel heel voorzichtig mee zijn.
En is zo vanuit verzekeringsperspectief, hè, want daarvoor zitten we hier, is zo'n schade, zo'n hoogte daarvan goed vast te stellen?
Het is best moeilijk om een totale schade vast te stellen. Die bestaat natuurlijk vaak uit allerlei componenten. Het vaststellen van bedrijfsschade is sowieso al wel wat lastig. Maar goed, je moet rekening houden met losgeld. Rekening houden met allerlei experts die je daarvoor moet inschakelen om je te helpen. Mensen die hun werk gewoon niet kunnen doen en die je wel moet doorbetalen, et cetera. Dus die schade loopt heel snel heel hoog op.
Ja, 10 jaar geleden bestond er nog niet zoiets als cyberverzekering. Of misschien een paar. Maar het is enorm gegroeid de afgelopen jaren. Klopt. Hoe moeten verzekeraars hiermee omgaan? Verandert ook hun rol?
Ik denk dat de rol van verzekeraars als het gaat om digitale risico's inderdaad wel wat verandert. Verzekeraars zijn natuurlijk gewend om heel erg naar het verleden te kijken en op basis daarvan hun premie te bepalen en de risico's te onderschrijven. Terwijl cyberrisico's die veranderen continu. Dus verzekeraars worden eigenlijk gedwongen om ook meer naar voren te kijken en te anticiperen. En dat terwijl ze, ja, kijkend naar het verleden ook nog niet zo heel veel gegevens hebben om hun premiebepaling en risico op te baseren.
Nee, het zit ook niet echt in hun DNA, hè, om goed vooruit te kijken.
Ergens wel. Hè. Ik ken de verzekeringswereld toch wel als een wereld die heel erg kijkt naar wat er op dit moment speelt en wat we kunnen verwachten en hoe zij daarmee mee om kunnen gaan en op in kunnen spelen. Hè, dat zien we bijvoorbeeld ook als het gaat over klimaatverandering en dat soort zaken. Ten aanzien van cyber denk ik dat verzekeraars ook meer nadruk kunnen leggen. Dat doen ze eigenlijk al ook op de preventieve maatregelen die bedrijven kunnen treffen.
Dus en dat hoe moeten ze dat dan doen? Want het bedrijf moet dat toch uiteindelijk zelf regelen. En ze denken, ja, mijn verhouding met de verzekeraar is dat als het echt misgaat, dat het gedekt is.
Ja, verzekeraars, het hele systeem van verzekeren, die hebben natuurlijk heel veel mogelijkheden om gedragsverandering te stimuleren. Bijvoorbeeld door aan de voorkant al te vragen om bepaalde maatregelen door te voeren in je bedrijfsvoering. En als je dat niet doet, dan kom je helemaal niet in aanmerking om een verzekering af te sluiten. En dat zien we ook in de markt. Dat voor het afsluiten van een cyberverzekering de beveiligingseisen bijvoorbeeld steeds hoger worden. En dat zijn de eisen die verzekeraars stellen. En daarnaast, op het moment dat je wel een polis hebt, kun je natuurlijk ook in de polisvoorwaarden stimuleren dat bedrijven zich goed blijven gedragen. Dat doen verzekeraars eigenlijk altijd al om het zogeheten moreel risico tegen te gaan. Hè? De gedachte, ik ben toch verzekerd. Dus het maakt niet zoveel uit als ik wat onverzichtiger ben.
Ja, als je een brandverzekering hebt, dan moet je alsnog preventief investeren in brandveiligheid.
Ja, zeker. En dat is ook een doorlopende verplichting om maatregelen te treffen. En die maatregelen, wat ik ervan heb gezien in de verschillende polissen die ik natuurlijk vaak onder ogen krijg, is dat die ook van een wat meer open norm van het treffen van redelijke voorzorgsmaatregelen steeds concreter wordt. Zodat verzekeraars dus meer richting geven aan wat bedrijven moeten doen. En ik denk dat dat goed past bij de rol van verzekeraars en de kennis die zij ook halen uit dat collectief. Hè? Dat zij natuurlijk beheren in feite.
Ja, dus dat is wat er echt feitelijk nu gebeurt. Zijn de verzekeraars zelf een beetje goed beveiligd?
Ik ga er vanuit van wel.
En Stibbe ook, toch? Neem ik aan.
Zeker.
Ja, precies. En dankjewel voor dit gesprek.
Risk has the future. The future of risk.
Wat nou als door grote ontwikkelingen op het wereldtoneel het transport wordt geraakt en de supply chain in gevaar komt? Eigenlijk gebeurt dat dagelijks. En de levering komt in problemen. De gevolgen kunnen heel ver doorwerken. Ik praat daarover met Jolien Kruid, advocaat bij Van Tra Advocaten. Ook een van de sprekers bij Co-podium van de VNB, waar we live deze podcast opnemen. De oorlog in Oekraïne. Is dat eigenlijk, Jolien, een groot probleem voor het transport?
Nou, voor een deel van de transporten zeker. Namelijk voor de schepen die daar lagen op het moment natuurlijk dat die oorlog uitbrak en daar niet weg konden met lading aan boord. Nou, dan is dat wel een probleem. Het is ook een probleem natuurlijk als je daar wat op moet halen bijvoorbeeld. Dat lukte allemaal niet. Maar dat is heel erg gefocust op dat punt. Maar het gaat natuurlijk veel breder in die zin dat er natuurlijk niet meer ongelimiteerd met Rusland gehandeld kan worden. En daar zie je dus ook wel ladingstromen wegvallen en ladingstromen ook verplaatsen.
Tegelijkertijd hebben we van Rob de Wijk geleerd dat er nog altijd heel veel met Rusland zaken wordt gedaan. Er zijn ook grijze stromen, er zijn zwarte stromen. Er gaan auto's naar Kazachstan en vanaf daar naar Moskou. Daar ben je dus, zeker vanuit jouw juridische kant, als verzekeraar dagelijks mee bezig. Van, kan ik dat verzekeren? Wil ik dat verzekeren? Dat mag niet of dat mag wel. Hoe zit dat?
Dat is inderdaad een belangrijk thema wat nu speelt en waar kritisch naar gekeken wordt. En elke aanvraag daarvoor wordt kritisch bekeken.
Ja.
En daar doen zich natuurlijk ook problemen bij voor.
Maar daar in die zin is die wereld van transport en het verzekeren van transport de afgelopen anderhalf jaar compleet veranderd?
Nee.
Ik zou zeggen van niet.
Nee, het wordt natuurlijk altijd. Het is vanuit een ander perspectief bekijk je het nu. Maar dat is niet. Ik zou niet durven zeggen dat het compleet veranderd is.
Nee. Europa zet zich heel sterk in op duurzaamheid. Hè. Die zeggen van die klimaatverandering die moeten we tegengaan. En daar proberen we heel veel regels aan op te leggen. Hoe groot is de invloed daarvan op de supply chain?
Vrij groot. Het raakt iedereen en alles. Je krijgt natuurlijk te maken met allerlei uitstootnormen. Je krijgt te maken met brandstofproblematiek. Dus dat bepaalde brandstof gewoon niet meer mag. Dat raakt elk aspect van het transport. En dat gaat steeds verder.
Hoe doe je?
We hebben nu die Fit for 55 wetgevingspakket. Dat wordt nu geïmplementeerd. En wat we bijvoorbeeld zien is dat vanaf 1 januari 2024 ook de scheepvaart onder het EU-ETS gaat vallen. Dus onder het emissiehandelsrechtensysteem.
En wat betekent dat als je een schip hebt die daar niet aan kan voldoen?
Ja, het is iets genuanceerder. Je moet bepaalde emissierechten betalen voor je uitstoot die je hebt. En op het moment dat je daar gedurende een bepaalde periode niet aan voldoet en die verplichting niet nakomt, dan kan dat betekenen dat je schip gewoon Europa niet meer in mag of in Europa wordt vastgehouden.
Een beetje vergelijkbaar wat we met auto's in steden hebben. Dat bepaalde auto's mogen dan de binnenstad niet meer in. En dan krijg je schepen die Europa niet meer in mogen. En dan zul je dus als verzekeraar of herverzekeraar, daar moet je dus kritisch naar kijken waar je dan zaken mee doet.
Zeker moet je daar kritisch naar kijken. Kijk, en het is natuurlijk dat aspect. Maar tegelijkertijd ga je dat natuurlijk ook in de schadebehandeling terugzien. Op het moment dat je te maken hebt met bijvoorbeeld een aanvaring en een schip moet naar een verder gelegen werf varen, dan komen daar natuurlijk uitstootrechten bij die daarvoor betaald moeten worden. En dan is natuurlijk ook de vraag, wat doe je daarmee onder je polis?
Het is dus een stuk complexer geworden, het verzekeren van transport, mede als gevolg van klimaatwetgeving.
Zeker, zeker. Dat raakt iedereen en alles. Ik bedoel, het gaat natuurlijk ook alleen maar steeds verder. We hoeven maar alleen maar naar buiten te kijken. En we zien ook dat de temperatuuropwarming ons ook allemaal raakt. Nou ja, en daar krijg je dus steeds meer wetgeving over. Terecht, denk ik. Omdat we allemaal wat moeten doen. En we kunnen natuurlijk wel heel lang toch een soort van struis vogelen en denken, ja, we laten het allemaal maar gaan. Alleen dan betekent het wel dat het probleem groter wordt en dat je op een gegeven moment toch te maken krijgt met de noodrem. Omdat het echt niet meer gaat.
Is Europa best wel een grote factor in het internationale transport. Niet in de laatste plaats, omdat we natuurlijk ook tussen Amerika en China in liggen. Rotterdam, een grote speel daarin ook. Wordt het niet te gecompliceerd met al deze nieuwe wetgeving en zetten we onszelf mondiaal gezien niet een beetje buitenspel?
Dat zal moeten blijken. Ik denk dat we een aanjager zijn van ontwikkelingen. Zo hoop ik ook dat we dat zien. En als je kijkt bijvoorbeeld naar transport, zie je wel heel nadrukkelijk dat dat ook doorwerkt. En dat Europa ook het druk zet op andere landen bijvoorbeeld. En ook op andere instanties zoals de IMO, de International Maritime Organization. Daar pusht Europa ook. En Europa houdt daar ook heel erg rekening mee. Dus ze zeggen, wij gaan dit nu doen omdat de IMO nog niks doet. Maar als de IMO wel iets gaat doen bijvoorbeeld, dan gaan wij ook kijken of wij onze wetgeving nog wel door moeten zetten. En natuurlijk zou het ideaal zijn als wij wereldwijd bepaalde maatregelen zouden nemen. Dat zou natuurlijk voor iedereen en alles het beste zijn. Alleen dat is vreselijk een utopisch idee. En wat je wel ziet is, kijk, wij krijgen nu in Europa bijvoorbeeld die emissierechtenhandel die steeds verder gaat. We krijgen nu shipping die daaronder gaat vallen. We krijgen ook dadelijk te maken met het wegvervoer, wat een aparte emissiehandelsrechtensysteem voor opgezet wordt met de bouwsamen. Maar daarnaast hebben we natuurlijk niet alleen maar in Europa dit soort systemen. We hebben die ook al in Amerika, in China zijn die al. En dat gaat alleen maar door. Er zijn ontzettend veel van dat soort systemen in ontwikkeling. En het is dus niet dat wij hier uniek in zijn en dat de rest van de wereld niets doet.
En hoe gaat tot slot de sector dan in beweging komen?
Nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat iedereen voor zich iets zal moeten gaan doen. En je ziet ook nu al heel veel verschillende initiatieven. Ik noemde net al het Manifest voor Duurzame Schadeherstel. Zelf ben ik betrokken bij een initiatief dat heet de Sustainable Transport Insurance Group. Daarin zitten partijen die werkzaam zijn in de markt. Verschillende partijen, dus experts, makelaars, verzekeraars. En die ook concreet een bijdrage willen leveren voor die verduurzaming in de transportverzekeringsmarkt. En daar ook awareness voor willen creëren.
En dat is internationaal, breder dan Nederland, om dat aan te jagen met elkaar?
Zeker. We hebben nu de Nederlandse tak opgericht, maar we hebben ook contact met Duitsland en België, waar ze ook heel geïnteresseerd zijn en waar ze ook graag willen aansluiten en ook dit soort initiatieven verder willen ontplooien.
Een positieve duurzaamheidsbeweging.
Absoluut.
Daar word ik blij van. Jolien Kruid, advocaat bij Van Traal Advocaten. Dankjewel.
Risk has the future. The future of risk.
Dit was Risk Has the Future vanaf de tweede dag van het co-podium van de VNAB. Een podcast over geopolitiek en alle implicaties die dat heeft voor jullie vak. Het vak van het verzekeren, en dat is nogal wat. De wereld is aan het veranderen, dus we moeten ons maar een beetje schrap zetten. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Heel graag tot de volgende.
Bedankt voor het luisteren naar de VNAB-podcast Risk Has the Future. Wil je reageren? Stuur dan een mail naar marketing@vnab.nl.